Weet. En dan maken we tot slot vanuit Alkmaar een uitstapje naar Bali. Op 12 oktober opent de tentoonstelling Bali Welcome to Paradise in het Museum Volkenkunde in Leiden. De tentoonstelling neemt u mee naar het paradijs Bali, maar ook naar de minder idyllische kant. Bali-expert en curator van deze tentoonstelling, Francine Brinkgreven, zit aan tafel. Welkom. Ja, je hebt zelf in Bali gewoond. Je komt er al heel erg lang, al 40 jaar heb ik begrepen. Welk beeld overheerst bij jou? Het idyllische of het door en door toeristische Bali?
Ja, nog steeds voor mij is Bali niet zozeer een idyllisch eiland, maar wel een eiland waar nog steeds heel erg veel hele vriendelijke mensen wonen. Waar nog steeds hele interessante rituelen plaatsvinden. Waar de cultuur nog springlevend is. Waar de kunsten nog steeds zeer vitaal zijn. Dus dat beeld overheerst bij mij nog wel. Alleen ben ik wel erg teleurgesteld als ik zie hoe wat de effecten zijn van het massatoerisme, zeker in de afgelopen 10 jaar. Zoals verstedelijking. Verstedelijking heeft niet direct met het massatoerisme te maken, maar het is wel een aspect van Bali dat minder idyllisch is. Er zijn enorme verkeersopstoppingen, de plasticvervuiling die je op het strand tegenkomt, het verdwijnen van de rijstvelden. Allemaal van dat soort. Dat heeft wel duidelijk met het toerisme te maken, want er verdwijnen rijstvelden om daar hotels en villa's op te bouwen. Dat gaat me wel aan mijn hart als ik dat zie.
En Bali is eigenlijk het voorbeeld geworden van zo moet het eigenlijk niet gaan op andere plekken van de wereld.
Ja, ik weet niet of het zo niet moet gaan. Het moet niet op zo'n massale manier gaan. Want op zich is het toerisme op Bali, dat is eigenlijk al ontstaan 100 jaar geleden. Voor Bali zelf een hele belangrijke bron van inkomsten. Dus de meeste mensen vinden het nog steeds heel erg prettig daar. Dus,
Is het nou zo dat op dit moment nu een soort wezen van enorme, verschrikkelijke humanitaire ramp gaande is, dat dat ook met Bali iets doet? Dat er bijvoorbeeld minder toeristen komen? Of wat zou dat gevolgen kunnen hebben?
Ik denk dat voor Bali eigenlijk geen gevolgen heeft. We hebben wel gezien dat toen de grote aardbeving op Lombok plaatsvond, dat er toen eigenlijk meer mensen vanuit Lombok eerst even naar Bali gingen voordat ze uiteindelijk terug naar huis konden gaan. Maar toen de Gunung Agung, de heilige berg van Bali, aan het uitbarsten was en het vliegveld een tijdje gesloten is geweest, toen kwamen er veel minder mensen naar Bali. En dus dat had wel degelijk effect op het toerisme.
Maar dat heeft de plaatselijke bevolking weer last van.
Precies. Ja. Maar het heeft zich wel heel snel hersteld weer daarna.
Naar de tentoonstelling, wat is er te zien? Wat wilden jullie bereiken met die tentoonstelling? En ook met dat contrast tussen dat idyllische Bali en ook de minder idyllische kant.
Ja, we willen eigenlijk zowel laten zien dat er minder idyllische kanten aan zijn, maar aan de andere kant willen we juist ook laten merken hoe vitaal, hoe springlevend die cultuur nog is. En ook hoe belangrijk die cultuur nog is voor jonge mensen van tegenwoordig. Want we hebben niet alleen maar hele mooie objecten in de tentoonstelling, maar ook gefilmde interviews met jonge Balinezen die we dit jaar hebben afgenomen. En die ook hun eigen standpunt geven over het toerisme. En we hebben ook een aantal hele bijzondere films opgenomen van rituelen waar je normaal als toerist niet bij kunt zijn.
Want zijn de traditionele evenementen, zeg maar, voor toeristen, zijn die anders dan de werkelijke authentieke gebeurtenissen, zeg maar? Of loopt dat gelijk? Is dat hetzelfde?
Ja, het heeft natuurlijk minder religieus dingen die voor de toeristen worden opgevoerd dan dansen die voor de toeristen op hotelterrassen bijvoorbeeld worden opgevoerd. Die hebben niet de religieuze betekenis die het voor Balinezen heeft als deze dansen in een tempel worden opgevoerd. Maar dat is geen probleem. Het is qua vorm is het nog precies hetzelfde. En nog altijd zie je nog wel dat voordat mensen optreden op zo'n hotelterras, er toch nog even een klein offer wordt gebracht of dat er toch even weer ook stokje wordt aangestoken, of dat toch de maskers die gebruikt worden even met wijwater besprenkeld worden. Dus die religieuze betekenis die blijft toch voor de Baliërs die zelf dansen wel houden.
Het Nu staat Bali een beetje bekend. Je noemt het al: dansen, vredig, liefde, religie, enzovoort. Dat zal vast al heel lang zo geweest zijn. Maar toen Nederland daar kwam, is het toch een ontzettend bloedige ellende geweest, hoe dat Bali gepacificeerd, om dat rare woord maar even te gebruiken, is. Kun je even kort schetsen hoe het gegaan is en hoe die mensen desondanks toch daarna weer zo aardig kunnen zijn geworden?
Ja, Bali had in het begin van de koloniale periode in Indonesië had niet zo heel erg veel te bieden aan de Nederlanders. Het enige waar zij wel erg nuttig in waren, is het zenden van slaven naar Batavia. Maar daar hebben we trouwens ook een heel mooi voorwerp van in de tentoonstelling. We hebben een gouden brief, een plaatje van goud, ongeveer 20 bij 6 centimeter groot, beschreven in Balinese schrift, met een tekst waarin de vorst van een van de Balinese rijkjes drie slaven, dus twee vrouwen, twee jonge vrouwen en een man, aanbieden aan de gouverneur-generaal Jacob Mossel in Batavia. En dat was in 1754 al. Maar pas in de 19e eeuw, de eind van de 19e eeuw, heeft Nederland geprobeerd om Bali te pacificeren, of in ieder geval Bali onder controle te krijgen. Dat gebeurde alleen eerst in Noord-Bali. Er waren wel 4 expedities nodig om uiteindelijk in 1852 Noord-Bali aan de Nederlandse kolonie toe te voegen. Maar in begin van de 20e eeuw, 1906 en 1908, zijn er twee hele bloedige oorlogen geweest om de twee andere rijkjes van Bali, want het eiland bestond uit 8 verschillende koninkrijkjes voor de komst van de Nederlanders, om die twee andere rijkjes te verslaan. Ja. En daar hebben we dan ook weer heel veel objecten van in de tentoonstelling. De paleisschatten die toen meegenomen zijn, die laten
we hebben
zien
daar wat geroofd eigenlijk.
Het is oorlogsbuit, zeker. Ja.
En wat is er dan bijvoorbeeld te zien? Wat kun je een voorbeeld noemen?
Een aantal prachtige paleisschatten. Bijvoorbeeld gouden dolken met edelstenen versierd. Gouden sieraden, maar ook met goud belegde weefsels. Maar we hebben ook een monumentale deur. 4,5 meter hoog, 1,5 meter breed. Aan de ene kant prachtig bewerkt met houtsnijwerk. En die is afkomstig uit het verwoeste paleis van Badung. Dat dus in 1906 met de grond gelijk gemaakt is.
En mogen jullie dat allemaal houden? Ik bedoel, moet het niet gewoon terug? Zijn er al verzoeken van die kant?
Er zijn nog geen verzoeken van die kant. In die tijd was het zo dat alle oorlogsbuit gezonden werd naar Batavia. Want daar zat het Batavia's Genootschap van Kunst en Wetenschappen. Die verdeelde de buit. En eigenlijk is het museum van het Batavia's Genootschap het eerste grote koloniale museum, zou je kunnen zeggen. Dat heet nu het Museum Nationaal in Jakarta. Zij behielden de belangrijkste stukken, de unieke krissen, dolken, de voorwerpen waar echt een geschiedenis aan vast zat, die hielden zij. En alleen de dubbelen daarvan werden naar Nederland gestuurd. Waar zij verdeeld werden onder de musea in Leiden en in Amsterdam. Of zij nu terug zouden moeten, dat is niet iets waar wij als museum over kunnen beslissen. Want de collectie die wij in Nederland hebben, behoort toe aan de staat. En als er claims zijn, dan zullen we die ongetwijfeld in behandeling nemen. Maar dan moet het wel een claim zijn van de Indonesische overheid. En de Nederlandse minister van Cultuur, die gaat er uiteindelijk over.
Maar jullie plaatsen ze wel duidelijk in die context, in die historische context.
Precies. Van, ja. Dat is echt een van de doelstellingen die we hebben. Dat wij echt willen duidelijk maken dat waarom wij dergelijke objecten in huis hebben en hoe dat zo gekomen is.
Want dat was helaas niet het eindigen van de bloedige geschiedenis van Bali. Want tijdens de Tweede Wereldoorlog en de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog is er weer sprake van extreem geweld. Hoe was dat op Bali? Wat gebeurde daar?
Ja, op Bali zijn er ook grote opstanden geweest. En een van de belangrijkste daarvan is, die wordt ook Puputan genoemd. Want die oorlogen waar ik het er net over had, die worden ook Puputan genoemd. Dat betekent strijd tot het einde, strijd tot de dood. En in de Puputan Margarana, dat is een strijd die in West-Bali gevoerd is, Onder aanvoering van Igusin Yorarai, die was de legercommandant op dat moment. Daar zijn ongeveer 100 mensen in de val gelokt of in de omsingeld als het ware. En ze hebben zich niet overgegeven, maar zij hebben ook de strijd. Ze hebben zich doodgevochten. En Morarai is echt de nationale held van het eiland geworden. En het nationale vliegveld, het vliegveld van Bali, is naar hem genoemd. En je ziet er ook een groot standbeeld van hem.
En wat hebben jullie daarvan in de... Hoe komt die fase terug in de tentoonstelling?
Daar hebben we geen objecten van. En we hebben daar ook geen interviews op dat gebied. Maar we hebben 17 en 16 november hebben we een speciaal Bali weekend. En dan is er een van de lezingen die dan gehouden wordt over Bali. Die besteedt juist daar aandacht aan.
En wat gebeurde er na de onafhankelijkheid? Want wilde de regering toen echt expliciet... Hebben ze besloten van we willen nu toeristen trekken? Of hoe is dat toerisme op gang gekomen daar?
Nou, toerisme was eigenlijk al na die eerste oorlogen in begin van de 20e eeuw op gang gekomen. Vanaf 1914 gaat de Koninklijke Pakketvaartmaatschappij de eerste toeristen naar Bali vervoeren. En geeft ook toeristische folders uit waarin Bali echt aangeprezen wordt als hen paradijs. Er komen fotoboeken waarin de meest fantastische foto's staan van mooie vrouwen en prachtige rituelen. En er komen, het toerisme wordt duidelijk wel gestimuleerd.
Ja, nu hebben jullie een prachtige tentoonstelling, denk ik. Jullie hebben ongetwijfeld nagedacht, hoe voorkomen wij nu dat wij van Bali een soort Volendam van Indonesië maken? Want dat is toch een beetje het probleem. Dat hebben jullie zo te horen goed opgelost. Ben je het daarmee eens? Begrijp je mijn vraag?
Ik begrijp wel dat u zegt dat het toerisme natuurlijk een wereldwijd probleem is. En dat je het ook ziet in Barcelona, in Venetië en in Amsterdam. Maar wij proberen niet stelling te nemen in het probleem van toerisme op Bali. Maar we geven een platform aan Balinezen zelf om hier wat over te zeggen. We hebben dus interviews met mensen die voor en tegen zijn, zeg maar. En we laten ook schilderijen zien van moderne, jonge schilders die reageren op het massatoerisme.
Goed, voor wie dat allemaal wil terugzien, ga naar de tentoonstelling. Die opent op 12 oktober in het Volk en Kunde Museum in Leiden. En is te bezichtigen tot en met 25 mei 2019. Dus u heeft nog even de tijd. Francine, hartelijk bedankt voor je komst en uitleg.